Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij een nieuwe aflevering van De Leeswijzer. Vandaag gaan we opnieuw in gesprek met enkele mensen die te maken hebben met boeken, zij het auteurs of op een andere manier. Daar gaan we het zeker vandaag over hebben, want we gaan in gesprek met de heer Raf Elsen, die onder andere verantwoordelijk is voor het initiatief didoc.be. Ja, u leert, als u het nog niet kende, een adres kennen waar u terecht kan voor goede katholieke boeken. Didoc.be, we zullen de nodige informatie ook geven op onze website. Maar we gaan met hem in gesprek over dit initiatief. Eerst willen we graag beginnen met een boek dat ons terugbrengt naar de middeleeuwse geschiedenis in Brugge. En ons op het spoor brengt van een familie die velen bekend in de oren zal klinken, namelijk Breydel. Dr. Lisa de Metz van de Universiteit van Gent, die op dit historisch onderzoek heeft gedoctoreerd, heeft dus een boek geschreven over deze familie. Breydel, het verhaal van een ambitieuze politieke familie in middeleeuws Brugge. U kan het boek verkrijgen bij uitgeverij Pelkmans. Wij mochten in gesprek gaan met dokter Lisa de Metz. En zo, dierbare luisteraars van De Leeswijzer, heb ik ondertussen het grote genoegen om dokter Lisa de Metz aan de lijn te hebben, cultuurhistorica van de late middeleeuwen verbonden aan de Universiteit van Gent. Van harte welkom in ons programma.
Dank u wel.
Ja, hallo. Mag ik u vragen om u misschien even voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens we het gaan hebben over een ambitieuze politieke familie in middeleeuws Brugge?
Ik ben dus Lisa de Metz. Ik heb geschiedenis gestudeerd aan de Gent. Ik heb daar ook gedoctoreerd. En ik ben nu nog altijd als onderzoeker verbonden aan de Gent. Ik onderzoek eigenlijk vooral geschiedschrijving in de middeleeuwen, dus dat is eigenlijk mijn expertise, hoe mensen in de middeleeuwen zelf naar hun eigen verleden kijken. Mm-hmm. En zo kom ik bij allerlei interessante families. Maar voor mijn doctoraat ben ik vooral bij de familie Breydel terechtgekomen. En daarnaast ben ik ook gespecialiseerd in gendergeschiedenis en vrouwengeschiedenis. Geschiedenis van de vorstinnen in het graafschap Vlaanderen. En dus dat zijn eigenlijk mijn twee grote specialisaties.
Ja, en inderdaad dan niet verwonderlijk dat u onder meer hebt meegewerkt aan de podcastreeks De Vorstinnen van Vlaanderen. En ook de televisieserie Het Verhaal van Vlaanderen, hè, want dat is toch ook wel iets dat zeer veel bekeken is en dat heel veel Vlamingen toch geraakt heeft. Hè?
Ja, dat klopt. Hè. Dat heeft heel erg veel bereik gehad. Ik heb meegewerkt aan de aflevering over de Bourgondische hertogen. Mm-hmm. Meer specifiek over de laatste Bourgondische vorstin Maria van Bourgondië en haar leven. Ja, dus, dat was eigenlijk wel een heel leuke ervaring ook. Om eens heel dat proces mee te maken van het uitdenken van zo'n programma. Daar als expert te mogen gaan zitten, geïnterviewd te worden. Script te mogen nalezen. Word je ook een beetje gedwongen om alles toch in een beetje een begrijpbare taal uit te leggen. Mm-hmm. Dat is wel een uitdagende oefening. Om ook altijd korte zinnen te zeggen, maar we hebben de neiging om altijd maar te blijven uitweiden en uitweiden, maar eigenlijk om mooie krachtige zinnen te zeggen, zodat we goed kunnen knippen. Dus ja, dat was eigenlijk heel tof om te doen. Ik ben daar eigenlijk ook wel best trots op. Ik vond het wel een mooi programma. Natuurlijk, mm-hmm, als je dat historici gaat laten maken, dan ging dat een heel ander programma geweest zijn. Maar daar gingen misschien niet zoveel mensen naar gekeken. Dat de makers leuke keuzes hebben gemaakt en wel goede keuzes hebben gemaakt.
Ja, en bovendien, er bestaat niet over alles een consensus, hè, onder historici.
Dat is natuurlijk de moeilijkheid. Hè. Als je daar altijd een andere onderzoeker zou zetten, zou je wellicht altijd een ander verhaal horen. Iedereen heeft natuurlijk ook zijn eigen specialisatie, zijn eigen kijk op het verleden. En ja, dat zorgt er ook voor dat wij allemaal andere accenten leggen. En dat is ook eigen aan historisch onderzoek natuurlijk, dat eigenlijk ja, een beetje een wetenschappelijk debat is. En dat is eigenlijk ook wel goed. Maar mensen denken altijd dat we heel veel ruzie maken, dat is ook zo. Maar dat gaat eigenlijk enkel over de inhoud, hè? Over ja, wat is er nu gebeurd in het verleden, kunnen we dat wel weten? En ja, maar dat maakt het voor mij eigenlijk heel erg boeiend. Ook net die discussie maakt het voor mij boeiend.
Ik denk ook dat bijvoorbeeld het feit dat u onderzoek doet naar al die vrouwelijke figuren uit de middeleeuwen, want dat is toch ook iets dat misschien te gemakkelijk op de achtergrond wordt geplaatst, terwijl dat we, ja, als we de middeleeuwen bekijken, het eigenlijk vol liep van sterke vrouwen die toch wel bijzondere dingen hebben gedaan.
Ja, en het gaat ook niet alleen over sterke vrouwen, denk ik. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Maar gewoon het feit, ik denk dat ik in de podcast, in de Clara-podcast ook zeg op een bepaald moment van, er waren ook vrouwen in de middeleeuwen. Gewoon dat al, hè. Dat feit dat die samenleving ook voor de helft uit vrouwen bestaat, dat die ook bestaan hebben, dat die ook hun verleden hebben. Mm-hmm. En dat het ook eigenlijk tijd is om daar in de geschiedenis, maar ook in de ja, populaire cultuur, veel meer aandacht aan te besteden. En we zijn voor de Clara-podcast natuurlijk de vorstinnen van Vlaanderen, vanuit die sterke of leidinggevende figuren vertrokken. Maar het was voor ons ook heel belangrijk om te vertellen, ja, wat is het om vrouw te zijn in de middeleeuwen?
Ja.
En wat betekent dat? En zo zijn we eigenlijk bij een hele, ja, heel veel verschillende sociale groepen en heel veel verschillende vrouwen terechtgekomen.
Mm-hmm. Ja, zeer interessant. Nu vraag ik mij natuurlijk af, bent u ook zo'n sterke vrouwen op het spoor gekomen in uw onderzoek naar Breidel? Maar we gaan misschien toch eerst eens beginnen met de voorzijde. Hè. We zien het wapenschild van de familie. Kan u daar iets over vertellen? Ik zie een veld van keel en dan drie paardenhoofden. Is daar een link met de familie te vinden wat met die paarden te maken heeft?
Ja, en dat is wel dat wapenschild. Ik wil absoluut dat wapenschild op de cover, omdat dat eigenlijk wel echt het verhaal van de Breidel-familie die ik in de middeleeuwen probeer te onderzoeken, kadert. Dat is eigenlijk hun drang een beetje naar een adellijke status aan de ene kant, een eigen wapenschild, maar ook verschillende gebieden, lenen, bezittingen buiten de stad, maar ook in de stad gaan verwerven. Maar dus dat wapenschild, daar staan drie paardenhoofden op en dat is natuurlijk heel bizar voor een beenhouwersfamilie. Want we zien eigenlijk nog wel gelijkaardige wapenschilden bij beenhouwersfamilies, maar dan met drie zwijnenkoppen op. Dus die paardenhoofden. Een paard in de middeleeuwen is geen slachtdier. Net zoals in veel landen nog altijd. Ik denk bijvoorbeeld aan de Anglo-Saxische wereld, waar nog altijd wel taboe is om paard te eten.
Mm-hmm.
Ook in de middeleeuwen is paard geen slachtdier. Dus dat is eigenlijk een beetje bizar. En het is een Brugse historicus, Bernard Schotte, die eigenlijk ontdekt heeft dat die breideltak, want er zijn heel veel mensen in Brugge met de naam Breidel, en dat is ook een van de problemen in het boek, dat die breideltak eigenlijk bij de beenhouwers zaten, dus verbonden waren aan dat ambacht, maar zelfs geen beenhouwers waren. Zij waren paardenverkopers en zij waren brouwers. Van oorsprong was de grootvader was een brouwer. En dan zouden ze vooral paarden gaan verhandelen. En ze zouden dat eigenlijk heel lang doen. Ze zouden een heel lang zeehandelaren blijven tot in de 19e eeuw.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk een beetje ja, die connectie met die familie. Met dat wapenschild gebeurt nog wel van alles. Want in het begin staat daar maar één paardenhoofd op. Dan heb je op een bepaald moment een kleinzoon die zegt, ik wil daar drie paardenhoofden op. Ook om zich een beetje af te zetten van zijn vader en zijn grootvader, die wel het een en het ander hadden uitgestoken. Hij wou zijn imago een beetje opkrikken. En het is nu uiteindelijk ook dat wapen dat in de jaren 80, in 1987, op het standbeeld van de grote markt in Brugge is terechtgekomen.
Ja, ja.
Want het is het wapen van de familie Breidel die nog altijd bestaat. Hè. Het is een familie Breidel in Brussel die nog altijd leeft en zijn nakomelingen van die tak.
Waar moeten wij nu eigenlijk het begin situeren van deze familie die zou uitgroeien tot een machtige politieke familie in Brugge?
Dat is moeilijk, hè. Dus zij worden in bronnen, en dat is misschien een belangrijk onderscheid, hè. Ze worden in de middeleeuwse bronnen in de 14e eeuw onderscheiden als zonen van Michiel. Dus die gaan eigenlijk terug op een Michiel Breidel, waar ik heel weinig over teruggevonden heb. Die moet eigenlijk in de tweede helft van de 13e eeuw geleefd hebben in Brugge. En die had een zoon, Jan Breidel, die rond de periode van 1502, die wellicht nog een beetje jong was op dat moment, maar die dan wel leefde al. En het is die Jan Breydel die op een bepaald moment eigenlijk door vooral antigraaflijk te zijn, dus in tegenstelling tot de Jan Breydel die we kennen uit Conscience, die de graaf van Vlaanderen gaat steunen, nee, de Jan Breydel van deze familie gaat eigenlijk tegen de graaf keren, die eigenlijk aan macht kan winnen in Brugge, samen met zijn zoon die ook Jan heet. Hè. Dus dat is een beetje het probleem dat we eigenlijk met veel Jan en Breydel zitten. Maar die worden in bronnen eigenlijk vaak onderscheiden als Jan Breydel, zoon van Michiel. Dus dat is eigenlijk een beetje die tak. Maar er zijn er dus nog, en dat is het probleem, dat er heel veel Jan en Breydels zijn die omstreeks 1302 in Brugge leefden. Mm-hmm. Minstens drie. Er is dan al een Jan-zoon van Jan actief. Dus niet een Jan-zoon van Michiel, maar een Jan-zoon van Jan. En ook een Jan-zoon van Joris. Dus of dat die ook een relatie hebben... Of ze familie zijn, dat weten we niet goed. Dat is heel moeilijk te reconstrueren. Misschien wel, misschien ook niet. Ze oefenen ook alle drie andere beroepen uit. Hè. De ene is brouwer, de andere is een wijnstekker. En de andere is wel echt een beenhouwer. Dus... ja, dat maakt het wel interessant, maar ook moeilijk. Er zijn er velen die zeggen van ja, die Jan-zoon van Jan, dat is dan de Jan Breydel. Mogelijk hadden ze alle drie, werden ze alle drie opgeroepen om in het ambachtsleger te dienen in Kortrijk. Maar wat voor mij het interessant is natuurlijk, dat is mijn onderzoek. Ik ben bezig met hoe mensen in de middeleeuwen al met het verleden omgaan. Is dat die ene tak, Jan Breydel, zoon van Michiel, dat zij eigenlijk dat verhaal van Jan Breydel gaan claimen, ook op het moment dat eigenlijk al die andere takken uitsterven. Is een beetje verdacht naar mijn gevoel. Er is niemand die dat nog kan betwisten, dat zij dan de Jan Breydel uit de kronieken zouden
dat,
zijn.
Dat ruikt een beetje naar een marketingstunt, hè?
Het is een marketingstunt. En het is niet toevallig... Een kleinzoon, hè, dus ik zei al, hè, die vader en zijn zoon, hè, de twee Jannen Breydels, die gaan eigenlijk zeer antigraaflijk zijn. Die gaan meedoen aan een aantal opstanden in die 14e eeuw. En het is eigenlijk de man die daarna komt, hè, de kleinzoon, die Jacob Breydel heet, en dat is een beetje mijn vriend in het verhaal, in het boek. Hij is eigenlijk degene die net de graaf gaat steunen, die op dat moment ook Bourgondisch hertog is. En eigenlijk een heel ander type Breydel gaat worden. En meegaat aan toernooien. En een beetje de grote man in de politiek in Brugge wil worden. En daardoor eigenlijk het verleden een beetje gaat herschrijven.
Ja, want daar voel je toch dat die kleinzoon dan op een of andere manier heeft begrepen dat zijn voorgeslacht, zeg maar, de verkeerde gok heeft gewaagd. Hè, en dat hij het wil omkeren voor het te laat is.
Exact, ja. En dat heeft veel te maken ook met... en in het boek, ja... Het gaat ook heel veel over politiek en over opstanden. Ik denk dat een collega van mij zei van, ik wist niet dat er zoveel opstanden waren in de 14e en 15e mm-hmm. eeuw. Het lijkt wel continu oorlog. Maar het is een heel erg conflict in de jaren 80 van de 14e eeuw, rond 1380. In Brugge vooral. En dat wordt eigenlijk ook heel zwaar afgestraft in Brugge. Mensen die dan antigraaflijk waren en eigenlijk gecollaboreerd hebben met de Gentenaren, die worden heel zwaar gestraft. En het lijkt, dat is echt een beetje een trauma voor die Brugse samenleving. En je merkt dat de jaren daarna mensen eigenlijk altijd opnieuw naar dat conflict gaan verwijzen. En het is in die periode dat Jacob Breydel eigenlijk beslist van kijk, ik moet mij hier als pro-graaflijk gaan beginnen profileren, want anders mag ik niet meer meedoen. En probeer ik eigenlijk ook dat anti-graaflijk verleden van zijn voorouders weg te steken.
Ja. Het is duidelijk dat hij bepaalde ambities heeft. Hè? Hoe heeft hij dat dan verder aangepakt? Want je voelt al dat hij toch ergens wel een talent had om zijn eigen imago op te poetsen en op te blazen. Misschien ook wel een beetje.
Ja, en dat is natuurlijk dat is het moeilijke. En dat is ook waarmee ik een beetje zit. Van kijk, in welke mate is dit Jacob Breydel zelf die dat aan het doen is? En ik denk op een zeker niveau wel. Hè? Want als we dat... zien hoe dat hij opklimt in het stadsbestuur, hoe hij meedoet aan grote toernooien, dus een beetje de ridder gaat spelen, hoe hij ook zijn netwerk uitbreidt. Hij trouwt ook twee keer met hele rijke vrouwen. Dus hij is wel bezig met zijn eigen imago. Natuurlijk is hij degene die dat allemaal heeft neergeschreven in die kronieken, dus in die historiografische werken. Dat is dan natuurlijk iets anders. En dat heb ik mij ook proberen af te vragen van hoe gaat dat? En in de middeleeuwen, natuurlijk, feit en fictie is iets wat dat hand in hand gaat. En dat is voor ons heel moeilijk, hè, want als wij aan de universiteit wetenschappelijk onderzoek doen of geschiedenis willen studeren, dan willen we graag willen weten hoe het echt geweest is. Mm-hmm. Dat is ook nog iets dat dan natuurlijk heel ver terug gaat. We willen weten wat er nu echt gebeurt. En dat is heel menselijk om dat te willen weten. Maar de middeleeuwen had dat absoluut niet. Voor hen moest het verleden eigenlijk herkenbaar zijn. Dus ik denk dat het heel goed mogelijk is dat de mensen die kronieken schrijven, en dat waren meestal, in die periode waren dan nog mensen van de klerus, hè, dus de kroniek waar het verhaal van Jan Breil voor het eerst opduikt als de grote leider van de Brugse metten, is geschreven in de Eekhoutabdij in Brugge, in de vroege 15e eeuw. Dat waren reguliere kanunniken in die abdij. Maar die waren ook heel dicht betrokken met het toernooigezelschap waar die Jacob Breidel actief in was. Dus die zagen die Jacob Breidel oefenen met zijn paard op het terrein van het abdij. Dus voor hen was het natuurlijk, zij zagen in die kronieken al een Breidelfiguur opduiken, dat niet zo positief werd beschreven. En dan zagen zij die Jacob Breidel op zijn paard zitten. En misschien is het ook wel gewoon zo gegaan. Zo van, ja kijk, natuurlijk... Zijn de Breidels, zijn dat die Breidels? Dus misschien is het wel onschuldiger dan... is Jacob Breidel wel onschuldiger dan we hem voorstellen? Natuurlijk, hij heeft er wel gebruik van gemaakt. Dus dat is dan wel iets anders.
Ja, hij had natuurlijk de juiste connecties. En misschien dat die connecties ook wel zoiets hadden van... Ja, zo'n indrukwekkende figuur. Het kan niet dat hij gelinkt kan worden aan zulke verleden. We gaan het allemaal een klein beetje opsmukken, zodat het blazoen toch een klein beetje opgepoetst wordt.
Exact, ja. Mm-hmm. En dat is eigenlijk exact wat er gebeurt. Dus naar mijn aanvoelen toch. Dat die familie Breidel eigenlijk dan... Ja, dat waren de Breidels in Brugge. Er waren geen andere familietakken meer. En dus werd dat verhaal van wat men al vond, en er waren al vermeldingen van een Jan Breidel, maar dat was eigenlijk helemaal niet zo positief. En dat was ook niet in context van de Brugse metten of de Hulde Sporenslag. En dat wordt eigenlijk aangepast. En je merkt ook dat, en dat vind ik het leuke, dat die familie Breidel, ja, op een of andere manier, ja, is natuurlijk zijn die verhalen op hen gebaseerd, of gaan zij zich aanpassen aan wat er geschreven wordt over hen? Want je ziet dat zij dan ook kapitein gaan worden van Brugge. Dus ja, ze spiegelen zich ook wel een beetje aan die figuur. Mm-hmm. En dat vind ik eigenlijk het mooie. Je kan niet, ja, is het de kip of het ei? Wat gebeurt er hier nu precies? En gaan het misschien nooit helemaal weten. Hè? Dat vind ik ook wel mooi, dat zo wat open blijft. Maar je ziet wel dat het hen natuurlijk ook geen windeieren legt. En dat zij wel echt met dat nieuw imago aan de slag gaan.
We horen natuurlijk een machtige familie, een familie die in aanzien aan het groeien is in Brugge. Wat voor ons ook interessant is om te weten, waren zij katholieken? Waren zij actief in het kerkelijke leven van Brugge van die tijd?
Ja, absoluut. Zij waren zeker christelijk. Ik heb daar iets minder aandacht voor in het boek wel, maar die kerkelijke bronnen zijn voor mij wel heel belangrijk geweest. Mm-hmm. Een grafzerken bijvoorbeeld, die familiebanden te kunnen reconstrueren. Ze hadden goede connecties met de Sint-Walburga-kerk in Brugge, Sint-Jacobskerk. Sommige familieleden zitten bij de Onze Lieve Vrouwenkerk in Brugge. Dus dat is eigenlijk ja, voor hen ook wel een rode draad geweest. En ze gaan eigenlijk ook heel veel geld doneren, die dan gebruikt wordt om daar goede daden te doen of om missen op te voeren. En dat hoort eigenlijk ook typisch bij die rijkere elite van Brugge. Ook een beetje hun status, hè. Dat is ervoor zorgen dat die kerkfabriek ook goed draait. En die Breidels die dragen daar zeker aan bij.
Ja. Ja, maar het is ook natuurlijk heel begrijpelijk. Als je wil overleven in zo'n samenleving, dan stond je beter bovenaan de piramide dan onderaan, denk ik.
Ja, zeker. En het is ook slim gespeeld, want de Breidels zullen eigenlijk in die 15e eeuw nooit meer echt... Ja, ze zullen zich altijd in elke opstand, want ik dacht, ik ga dan onderzoeken in elke opstand, wat is hun rol daar precies in, maar ze zijn altijd heel voorzichtig. Dus ze zijn, in tegenstelling tot de Jan Breidel die we kennen, die heel expliciet zijn steun gaat uiten aan de graaf en naar leider gaat zijn van de Brugse metten, hoe dat verhaal dan geconstrueerd wordt, zien we eigenlijk dat de politiek van de Breidels in die 14e eeuw in het begin heel aftastend is. Ze gaan wel heel de graaf gaan steunen, maar ze gaan nooit ook de contacten met hun achterban, met de ambachten, verliezen. En dat zorgt ervoor dat ze altijd heel graag gezien worden. Het is één bron waarin ze letterlijk zeggen van ja, ze zijn goed gezien van de ambachten. Hè. Mensen hebben hen graag. Mensen kijken ook wel misschien wel naar hen op. En daar hebben ze ook altijd wel gebruik van gemaakt. Tot eigenlijk helemaal het einde van de 15e eeuw, wanneer de Bourgondische hertogin Maria van Bourgondië sterft, krijg je opnieuw een burgeroorlog in Vlaanderen. En dan zie je dat er eigenlijk twee broers, opnieuw Jan Breydel, Cornelis Breydel, wel heel resoluut stelling gaan kiezen en dan wel elk voor een andere partij. Mm-hmm. De ene zal de weduwnaar van Maria van Bourgondië gaan steunen, de andere zal zich tegen hem keren. En dat loopt eigenlijk voor al twee slecht af. En daar stopt het verhaal ook, dat is mijn epiloog. En ik begin eigenlijk met een heel, de mythe van Breydel. En ik eindig eigenlijk met twee Breydels die opnieuw eigenlijk ervoor kiezen om misschien wel wat gedurfder te zijn in politiek. En daar eigenlijk alle twee voor afgestraft worden.
Ja, heel, heel interessante geschiedenis. Want als we nu de periode tussen Jacob en zijn twee onfortuinlijke nazaten bekijken, wat is daar in die tussenperiode gebeurd? Welke belangrijke functies zijn ze nog in kunnen opklimmen? Want je zegt zelf, hè, ze zijn eigenlijk heel diplomatisch. Tot welke hoogte zijn ze dan opgeklommen in de Brugse samenleving?
Wel, ze worden een aantal keer schepen of raadslid van de Stadsbrugge. Ze slagen er ook in om veel gebieden, ik zeg het, zei het al, hè, dus wat we lenen noemen, dat is eigenlijk een soort van bezittingen buiten de stad, ook soms in de stad. Hè, dus ze gaan eigenlijk heel veel bezittingen hebben die terug opnieuw verhuren of onderlenen. Dus je krijgt eigenlijk een netwerk van bezittingen, ze worden heel rijk. Dat is misschien wel het mooie, want vroeger zijn er sterke vrouwen. Er is eigenlijk maar één vrouw uit de familie die een beetje in de buurt komt. En wat je merkt, dat ze heel echt een adellijke titel ambiëren. Ze trouwen altijd met vrouwen uit adellijke families vaak. Mm-hmm. Maar krijgen dan zelf niet die titel. Ze proberen het wel heel hard, maar ze slagen er niet in. En er is een dochter, Kathleen Breydel, dat is de kleindochter eigenlijk van de Jacob Breydel, waar ik het al over had. En zij trouwt met Jan van Dadizelen, die dan uiteindelijk tot ridder wordt geslagen. En ook zichzelf heer van Dadizelen noemt, maar dat is ook een beetje schimmig. Maar op zich, zij komt wel het dichtst bij die adellijke titel. Hè. Haar broers niet, hè. Jan en Cornelis zijn haar broers. Die niet, hè. Maar die Kathleen Breydel wel. Natuurlijk, dat is een beetje een tragisch verhaal. Ik wou zeker ook die vrouwen een plek geven in het boek, omdat je ergens merkt dat de vrouwen heel belangrijk zijn voor de status van die Breydels. Zij trouwen echt met vrouwen uit de top van de Brugse samenleving. Mm-hmm. En zo kunnen ze zichzelf eigenlijk belangrijk maken.
Het legitimeert eigenlijk hun positie, hè?
Exact, exact. En door eigenlijk met de top van de Brugse samenleving te gaan trouwen. En ik zeg het al, Jacob Breydel, hij moet heel charmant geweest zijn, want hij is twee keer met een rijke weduwe getrouwd. Dus dat is altijd iemand die eigenlijk al kinderen had, die, dat lijkt dan niet zo interessant, maar dat is heel interessant, hè, want zij was op een adellijk statuut. Ze had al een partner gehad. De tweede vrouw van Jacob Breydel was een Adornis. Hè. Die kennen we van de Jeruzalemkapel dan later in Brugge. Dat is een heel belangrijke Brugse handelaarsfamilie, een hostelier, een herbergiersfamilie. Dus ja, dat is echt die top. Plots zijn die Breydels eigenlijk met de top van de Brugse samenleving getrouwd. En dat is altijd via die vrouwen. Dus ik wou die vrouwen daar echt in. En wou ik dus van één vrouw een hoofdstuk maken, dat is Kathleen Breydel. Natuurlijk, van Kathleen was het heel moeilijk om daar heel veel informatie over te vinden. Er is één manuscript bewaard van haar man, Jan van Dadizelen. Hij heeft een soort memoires achtergelaten. Mm-hmm. Dat is niet afgewerkt, omdat die man is vermoord in opdracht van Maximilien van Oostenrijk, de aartshertog. Omdat hij was ook te veel macht naar zich aan toetrekken, die Jan van Dadizelen, en was te populair aan het worden. Dat is een beetje een tragisch verhaal. Hè. Die Kathleen, haar leven komt daar ook wel in aan bod in die memoires, maar wat summierder. Maar ik wil het ook eigenlijk duidelijk maken. Kijk, zij slaagt er misschien dicht in om een soort bij die, ja, die adellijke levensstijl die die bruiloft zo hard ambiëren, om daar in de buurt bij te komen. En daarom vond ik dat zij wel een plek in het boek verdiende.
Mm-hmm. En dan moeten we natuurlijk even gaan kijken naar de huidige familie Breydel de Groeningen. Want zij zijn natuurlijk wel erin geslaagd, hè, op een of andere manier om een adellijke titel te bekomen. Wanneer is het de Breydels dan gelukt om tot de adelstand verheven te worden?
Dat is in de jaren 80, hè? Dus nog niet zo heel erg lang geleden, hebben zij een adellijke titel gekregen. Maar dat is wel, hè, zij waren wel echt al prominente burgerij, ook in de 18e en 19e eeuw. En ik beschrijf die geschiedenis een beetje, het belangrijk is om ook het Breydel-verhaal, zeker dat ook in die 19e eeuw, met conscience, maar ook met de oprichting van het standbeeld, in de keuze om daar niet alleen Pieter de Koning, maar ook Jan Breydel op te zetten. En hoe moest die Jan Breydel er dan uitzien? En welk wapen moest daarop komen?
Mm-hmm.
Dat zijn allemaal keuzes die in de 19e eeuw gemaakt zijn. Maar die dan eigenlijk, in 1987 is er een nieuwe keuze gemaakt om daar een ander wapen op te zetten. En dat is het wapen van de familie die nog bestaat. Omdat zij de mensen overtuigd hebben. En zij hebben eigenlijk veel mensen ingeschakeld om een genealogie te schrijven waarin, ja, hun stamboom teruggaat tot die Jan Breydel, zoon van Michiel. Wat dat volledig klopt, hè. Maar de vraag is natuurlijk, is dat de Jan Breydel?
Ja.
Terwijl dat we weten dat de Jan Breydel eigenlijk in de middeleeuwen al een beetje een fictief figuur geworden was. En dat mm-hmm. is natuurlijk wat dat mijn onderzoek doet. Dat we misschien op zoek gaan naar een Jan Breydel die eigenlijk al niet helemaal bestaan heeft zoals we hem kennen. Die wel bestaan heeft, hè, want sommige mensen zeggen van, ja, Jan Breydel heeft niet bestaan. Hij heeft zeker bestaan, wellicht meerdere Jan en Breydel, zeker drie. En ze zullen wellicht alle drie ook naar Kortrijk zijn moeten gaan, want veel jonge mannen moesten naar Kortrijk gaan vechten. Dus dat is allemaal gebeurd, maar het idee van die kapitein, van die leidersfiguur, dat is iets wat we eigenlijk pas veel later vinden.
Misschien is het ook gewoon een samensmelting van enkele heroïsche daden die de drie hebben gedaan. Hè? En als dat dan gezegd werd, die Jan Breydel, dan is het natuurlijk wel gemakkelijk om te zeggen van het is dezelfde figuur.
Ja, exact. Ja, maar ik vond het gewoon interessant, hè, dat die familie... ik heb geen contact met hen, maar ik moet je wel graag contact met hen opnemen. Wel, misschien hebben ze nog wel leuke stukken liggen ook, die je kan onderzoeken. Omdat ik denk, ik vind het gewoon heel erg boeiend hoe dat verhaal blijft voortleven. En hoe ze er ook eigenlijk ergens in geslaagd zijn om daar erkenning voor te krijgen voor het verhaal dat ze eigenlijk al in de middeleeuwen gecreëerd hebben. Dus dat vind ik eigenlijk wel mooi, dat die familie daar een soort levenswerk van gemaakt heeft.
Ja, absoluut. Hè. Ik denk dat we daar eigenlijk mee kunnen besluiten. Ik denk dat u ons zeker warm hebt gemaakt om heel die geschiedenis van die bijzondere familie, die toch echt wel op de hoogten van de Brugse samenleving is kunnen opklimmen, om dat te ontdekken. Ik dank u van ganser harte voor het mooie interview. En ik wens u nog heel veel zegen over uw komende werk. Staat er nog een ander boek of een ander project in de stijgers?
Dankjewel. Nee, voorlopig niet. Voorlopig is het rustig. Maar ik ga nog een beetje toeren met dit boek, denk ik. Er komen nog een aantal lezingen aan in Brugge. Ik ga ook signeren op Boektopia. Er is dus nog voldoende Breydel om mij bezig te houden.
Schitterend. Ik wens u daar heel veel succes mee en graag misschien tot een andere gelegenheid.
Ja, dankjewel hoor.
Ze stonden daar in Kortrijk te wachten in de wei. De stoere Vlaamse kerels, heel proper zij aan zij. De knapzak vol met lekkers, wat worsten en wat brood. En zelfs wat druivensuiker, voor in geval van nood. En plots weer klinkt de schreeuw, Vlaanderen de leeuw. Jan Breydel en de koning, met elk een goede dag. En Gwijde van Dampierre, van achter met de vlag. Ginder op zijn paard zit Jacques de Châtillon. Hij lacht, hij is gelukkig en zingt van C'est si bon. En plots weer klinkt de schreeuw, Vlaanderen de leeuw. De miserie gaat beginnen, er klinkt bazuin geschal. Franse ridders stormen, het Vlaamse heer staat pal. Het klettert daar een tijdje, de kansen zijn verdeeld. We hebben wel gewonnen, maar het heeft niet veel gescheeld. En plots weer klinkt de schreeuw, Vlaanderen de leeuw. Daar liggen nu de Fransen, verzopen in het moeras. En duizend gulden sporen, ze blinken in het gras. Kom Breydel, zegt de koning, en trekt hem aan zijn buis. Als we ons wat haasten, zijn we voor het eten thuis. En plots weer klinkt de schreeuw, Vlaanderen de leeuw.
Van het middeleeuwse Brugge terug naar deze tijd. We gaan in gesprek met de heer Raf Elsen, verantwoordelijk voor het initiatief didoc.be. Het is een hele mooie webshop waar u terecht kan en waar u heel wat titels kan vinden van goede katholieke literatuur, als ook artikels over allerhande katholieke themata. We gaan met de heer Raf Elsen in gesprek. En zo, beste luisteraars van Radio Maria en van de Leeswijzer, ja, af en toe hebben we ook eens gasten bij ons in de studio op bezoek, ook voor de Leeswijzer. En zo mogen wij vandaag van harte de heer Raf Elsen verwelkomen, van harte welkom in ons programma en in onze studio's.
Dank u wel.
Dank u wel om tot hier te willen komen. Vandaag gaan we het eens niet hebben over een specifiek boek, maar wel over een heel belangrijk onderdeel, zeg maar, in het mogelijk maken om die boeken tot bij de mensen te krijgen. We weten, het religieuze boek is een genre dat onder druk staat, hè, wat dat niet altijd gemakkelijk zijn plaats vindt in het geheel van uitgeverijen en dergelijke meer. En daarom gaan we vandaag met de heer Elsen in gesprek. U zal het nog een aantal keer horen. We gaan het hebben over didoc.be, een initiatief dat ervoor zorgt dat er zo'n boeken bij u kunnen terechtkomen. Maar meneer Elsen, ik wil misschien vragen om uzelf even voor te stellen aan onze luisteraars.
Dus mijn naam is Raf Elsen en ik ben gans mijn leven zelfstandig geweest en daarom denk ik dat ze mij ook uitverkoren en gevraagd hebben om de leiding te nemen over Didoc en zeker over de afdeling van de verkoop van de boeken, omdat mijn commerciële aanvoelen toch nog altijd vrij goed werkt. Ik kan dus zelf zeggen dat wij de laatste 10 jaar een heel bescheiden winst maken, wat er vroeger niet was. En ik schrijf dat toe aan mijn commerciële, hoe moet ik zeggen, ervaring van meer dan 40 jaar. Dus wij verkopen dus inderdaad alleen en uitsluitend religieuze en misschien een beetje theologische werken. Wij hebben dat initiatief genomen om, zoals Kevin hier zegt, inderdaad, de markt daarvoor is zeer, zeer, zeer moeilijk. Mm-hmm. Zelfs boekhandels die nemen geen voorraad meer in hun winkels, omdat de interesse daarvoor ja, blijkbaar bijna volledig verdwenen is. Didoc is opgestart jaren geleden, misschien 20 jaar geleden, dus in ieder geval van voor mijn activiteit. En ik heb het ongeveer 13 jaar geleden overgenomen samen met een groep vrijwilligers, waar ik graag op reken, vooral voor de logistieke werking, want ik doe vooral de administratie rond Didoc, dus ik schrijf de facturen uit, ik zorg dat er betaald wordt. Ik bel sommige mensen op die vergeten te betalen, die zijn er natuurlijk ook altijd. En ik heb dan een jonge dame die voor mij de verpakking regelt, de verzending. En daar ben ik zeer blij mee, want vroeger deed ik dat allemaal zelf, maar wij zijn onlangs verhuisd, mijn huis is kleiner en wij zijn dus niet meer in de mogelijkheid om zoveel boeken in voorraad te houden. Voor die boeken rekenen wij ook op een uitgeverij in Nederland, dat is De Boog. De Boog is een uitgeverij die vooral geïnspireerd is door het Opus Dei. En de boeken dus die zij vertalen of zelf laten schrijven door Belgische of Nederlandstalige schrijvers, Franstalig voor België dan ook, zij laten die boeken drukken. En wij hebben dus in samenwerking met hen beslist om de boeken vanuit België te verkopen. En dat is vooral om de verzendingskosten te drukken, want boeken vanuit Nederland versturen is vrij duur. Nu, opvallend is dat de meeste mensen wel hun boeken in Nederland bestellen en niet bij ons. Waarom, dat weet ik niet. Maar daar zullen we nog een keer moeten voor zorgen. We hebben nu sinds het begin van het jaar een volledige nieuwe website. Dus dat is de website die Kevin al vermeld heeft, didoc.be. En dat is een vrij mooie website waar ongeveer 170 à 180 titels op staan voor het moment. Mm-hmm. Ieder jaar zijn er nieuwe uitgaven. En tegenwoordig werken wij ook nog samen met een uitgeverij, Betsaida.
Natuurlijk, ja.
Betsaida, daar werken we nu ook mee samen, omdat die ook het goede boek willen verspreiden. Nu, raar is dat die boeken meestal gevonden worden in Nederland, omdat daar toch het religieuze aanvoelen iets anders is als in België, of iets beter is, om het zo te zeggen. Want zelfs onze website hebben wij laten bouwen door Nederlanders. Mensen die daar ook specifiek op gericht zijn om websites te bouwen voor katholieke organisaties. Zo hebben wij nu ook zelf een priester gesponsord die een website aan het bouwen is rond het thema biechten. Ook een zeer actueel thema dat eigenlijk nodig is om te promoten in deze eigenaardige, zeg maar, tijden.
Ja, zeker. Ja. Ik denk ook dat wanneer het gaat over de boog en over Betsaida, dat het namen zijn die ook bij de Vlaamse katholieken bekend zijn. Zeker, denk in bepaalde milieus waar men echt wel op zoek is naar dat goede katholieke boek. Maar dat didoc.be misschien nog niet genoeg is ingeburgerd. En daar gaan wij iets aan veranderen door dit interview onder andere, om het een beetje te promoten, dat men inderdaad weet, als men zoekt naar een goed katholiek boek, dat men dus op een Belgische website terecht kan waar de boeken vanuit Vlaanderen worden verstuurd, wat dus ook inderdaad helpt bij het drukken van die verzendingskosten. Nu, als we kijken, didoc.be is een twintigtal jaar geleden opgericht. Wat was de reden waarom men daar eigenlijk mee begonnen is? Want 20 jaar geleden, denk ik, waren er toch nog wel wat uitgeverijen die wel dat katholieke boek probeerden bij de lezer te brengen.
Nu, de reden waarom didoc opgericht werd, is eigenlijk heel specifiek. Didoc werkt dus ook met de spiritualiteit van het Opus Dei. Mm-hmm. En veel priesters van het Opus Dei voelen zich geroepen, goddank, om heel goede katholieke boeken te schrijven die de leer van de kerk echt recht volgen. Nu, in het Vlaamse landsgedeelte, ik ken nu het aanbod niet van vroeger, maar ik weet wel via mijn vader, die zeer orthodox katholiek was, want ik moet daar nog altijd mee lachen met zijn houding ten opzichte van de problemen in de kerk. Hij was altijd zeer droevig en strijdvaardig met een groepje brave katholieke huisvaders toen. Zo ben ik dus ook grootgebracht met het idee van er zijn geen goede katholieke boeken meer. Er zijn altijd mensen die proberen de leer te verkondigen met hun eigen inbreng. En die inbreng is daarom nog niet altijd juist. Die zelfs dwalingen verkondigden. Dus een paar mensen hebben dus besloten van ook in het Nederlandstalige landsgedeelte, of landsgedeelte en in Nederland dus ook, want er is altijd een samenwerking geweest, om dus boeken te vertalen vooral en te schrijven die echt wel gecontroleerd werden op hun specifieke katholieke authenticiteit, zodanig dat er geen afbreuk gedaan wordt aan de leer. Het is niet dat wij halsstarrig vasthouden aan bepaalde structuren die misschien als archaïs zelfs. Nee, wij willen echt de mens, de leer, de zuivere leer van Christus, die hij zelf verkondigde dus 2000 jaar geleden en nog door de Bijbel en door de evangeliën en zo, traditie, om die leer echt zuiver te verkondigen. Wij hebben die uitgeverijen, die zijn er eigenlijk over gans, juist zoals Radio Maria, zijn er uitgeverijen over gans de wereld. Bijvoorbeeld in Frankrijk hadden wij tot kort geleden Le Laurier, dat nu overgenomen is door Bolijn. Maar ook daar is de structuur en het idee achter gans die werking exact hetzelfde. Ja. Dus wij kunnen perfect boeken uitwisselen door ze laten te vertalen en ze zo aan te bieden aan het brede publiek. Mm-hmm. Didoc is ook tweetalig, omdat wij dus ook met een Franstalig landsgedeelte zitten. Ik heb daar een collega voor in Waterloo, die zich bezighoudt met de verkoop van de Franstalige boeken. Ik doe dan ook zijn administratie, omdat dat toch hetzelfde is. Dus dat is een splitsing. Maar dan is er nog een andere splitsing. Dat aan de ene kant van de website hebben wij dus de verkoop van de boeken. Dat is onze winkel, onze shop. En langs de andere kant, en dat is minstens zo belangrijk, hebben wij een deel artikels. Ze noemen dat de papers. Dus papers, de brieven, ja. Daar worden artikels over geschreven door priesters, door leken die serieus gevormd zijn. Wij hebben dus op die andere kant van de website dus heel veel artikels staan die gaan over actuele problemen van de kerk, zodanig dat wij als katholieken, omdat wij dus, waar moeten wij ons vormen? Met de hedendaagse nieuwsberichten is het moeilijk. We zijn niet allemaal geabonneerd op het katholieke nieuwsblad, we zijn niet allemaal geabonneerd op echte katholieke websites en nieuwssites die goed nieuws brengen. Maar in ieder geval, bij Didok hebben wij dus nu een heel aantal, want het zijn er enorm veel, artikels die dus echt gaan over... Ik weet, onze vorige president van Europa, Van Rompuy, die heeft ooit geschreven, de macht van de media is ongelooflijk, want zij kunnen het gedachtegoed van... Hij heeft dat in kortere woorden geschreven. En hij is dan ook een beetje intelligenter als ik. Maar in ieder geval, de macht van de media is zo sterk dat zij het publiek zodanig kunnen bewerken dat hun ideeën helemaal omgevormd werden. Ja. Ik werd daar vroeger ook mee geconfronteerd bij ons in de zaak. We hadden een bepaald doelpubliek. We hadden allemaal dames van, laten we zeggen, 40 jaar en ouder. Nu, dat zijn dames die al beginnen na te denken over hun leven. Die weten dat, ja, dikwijls het einde al komt of hun man is overleden. Ze hebben verdriet, ze willen daarover praten en zo. En het woordje euthanasie viel de laatste jaren op een heel andere manier bij ons als vroeger. Euthanasie was vroeger een kwaad, een absoluut kwaad voor vele mensen. Abortus ook, was een absoluut kwaad. Nu bijvoorbeeld, nu ineens merkte ik op dat brave huismoeders praten over euthanasie alsof het moet kunnen. Dat was zo'n beetje de slagzin. Iedereen weet dat is tegenwoordig. Het moet kunnen, dat is zo'n beetje de slagzin, maar het moet niet kunnen. Als onze Lieve Heer het niet goedkeurt, kan het niet.
Ik denk bijvoorbeeld dat ze bij u terecht kunnen voor... Enkele klassiekers, ik moet zeggen, ik ben zelf ook al bij jullie natuurlijk langs geweest om mijn boekenkast aan te vullen. Ik denk maar bijvoorbeeld aan een boekje, De Inleiding tot het Devote Leven van Franciscus van Sales, wat toch echt wel een klassieker is, zeg maar, in geestelijke literatuur. Welke genres kunnen ze zoal bij u vinden? Die klassiekers, maar ook nog andere zaken?
Inderdaad, die klassiekers, dat is natuurlijk een belangrijk punt, hè. Like als Franciscus van Sales... Zoals u vernoemt. Maar er zijn ook boeken bij die door priesters geschreven zijn. Bijvoorbeeld, er is één bepaald priester die zeer goed aangeschreven is, omdat hij zeer vlot leest. Franse priester, die zeer vlot schrijft, zeer bevattelijk. En die echt een boodschap te brengen heeft. Dat is echt een priester voor onze tijd. En dan hebben we nog een Amerikaanse schrijver, Scott Haan. Het wordt geschreven H-A-H-N, zijn naam. Het is ook een hele aangename schrijver. En hij is zelf bekeerling van een of andere protestantse strekking. En hij is zelfs zo ver gekomen dat hij nu zelf prof is voor katholieke priesters. Dus dat is wel een opmerkelijke bekering geweest. En die schrijft ook zeer, zeer mooi. Die heeft ook trouwens boeken geschreven over Maria. Die heeft een boek geschreven samen met zijn vrouw, die dus ook bekeerd is, over zijn verhaal van... De weg naar Rome, want hij noemt trouwens het boek Rome onze thuis, heel mooi. En dat zijn ook verhalen dus, dat zijn boeken die meer bevattelijk zijn. Want daarnaast hebben wij ook een reeks, dat is een reeks die onder de algemene titel Atrium verschijnt. En dat zijn meer filosofische en theologische werken. Mm-hmm. Die zijn moeilijker, die worden meer gebruikt als, laten we zeggen, studiemateriaal. Maar voor een lezer die eigenlijk... Intelligent, ik ga niet zeggen dat de meeste lezers niet intelligent zullen zijn, maar er is toch een bepaalde kennis vereist om die boeken te kunnen lezen. En dan hebben we daarnaast dan ook de reeks Jade, dat zijn allemaal groene boeken. En daar bijvoorbeeld, daar vallen die boeken meestal van Scott Haan onder. Maar wij proberen zoveel mogelijk een breed publiek te bereiken, maar wij gaan niet bijvoorbeeld echt heilige levens of zoiets. Ja. Dat zal er bij ons niet in zitten. Maar bijvoorbeeld nu actuele schrijvers, zoals... kardinaal Sarah, daar, die boeken die bieden wij wel aan. En natuurlijk ook van grote heiligen, want dat zijn altijd de kers op de taart van Pater Pio en zo. Dat is altijd iets dat goed verkopen, want dat is, ja, dat publiek dat blijft bestaan. En die verering naar Pater Pio bijvoorbeeld toe, ja, dat blijft bestaan. Dus een boek dat dan verschijnt, dat is altijd een succesverhaal, altijd.
Mm-hmm. Ja. Ja, want ik kan mij voorstellen dat het vandaag de dag steeds een grotere uitdaging is. Wat is nu eigenlijk hetgeen wat het meest verkoopt vandaag de dag? Wat is het populairste, zeg maar?
Nu, het meest populaire vandaag is, zoals ik net aanhaalde, zijn die boeken bijvoorbeeld van Pater Pio. Als zoiets verschijnt, ja, dan is het gegarandeerd. Dan is het doel gegarandeerd getroffen. Maar bijvoorbeeld ook, vorig jaar of twee jaar geleden is de Theresia van Lisieux met die reliquieën die rondgegaan zijn. Daar hebben wij ook een boek over laten verschijnen. En ik ken de titel nu niet juist van buiten, maar in ieder geval is gemakkelijk terug te vinden op de website. Maar dat verkoopt ook altijd heel goed, omdat dat mensen zijn, dat zijn grote heiligen die een boodschap brengen eigenlijk voor alle tijden. Bijvoorbeeld een boek dat ook nog altijd zeer goed verkoopt, dat is van Catharina von Siena, De Dialoog. Dat is we hebben daar een nieuwe vertaling van uitgebracht. En die vertaling, dat is ook vrij vlot leesbaar. Nu zijn er ook boeken die totaal niet verkopen, want ik durf dat eerlijk zeggen. We hebben een boek, De Inleiding tot het Geestelijke Leven of zoiets, van, ik ben niet zeker, is Blosius of Blasius, want ze bestaan alle twee en ze zijn alle twee heilig. Maar dat is een boek dat ik zelf gelezen heb en ik heb daar zeer, zeer veel aan gehad. En dat is een boek dat zeker 300 of 400 jaar geleden geschreven is. En dat is nu ook in een meer actueel, want natuurlijk de taal van 300 jaar geleden, die is onleesbaar voor ons. Ja, ja. Die is dus ook in een actuele vertaling gebracht. En ik moet eerlijk zeggen, dat is een aanrader. Maar ik zeg het, we hebben ook boeken over opvoeding bijvoorbeeld. Bepaalde boeken echt over opvoeding. De meer spirituele benadering van de opvoeding om kinderen iets mee te geven. Dat hun latere leven meer kan bepalen. Bijvoorbeeld Paus Johannes Paulus II heeft ooit, dat is een zeer klein boekje. En wij verkopen dat ook. Wat moet ik doen? Hij heeft ooit die boodschap gegeven aan de kinderen. Wel, daar is een boekje rond verschenen. We hebben dat in voorraad. Dat is heel mooi. We hebben echt heel veel titels in voorraad die allemaal specifieke thema's aansnijden, die zelfs ver uit elkaar liggen. Mm-hmm. Maar toch altijd met die spiritualiteit van, wij zijn katholiek, wij zijn christelijk, wij willen heilig worden, wij willen, ons uiteindelijk doel is de hemel. Hè? Ik heb ooit op VTM gezegd, ik hoop alleen maar dat er in de hemel buiten rijstpap ook chocomousse is. Want de rijstpap is zo mijn ding niet.
Ik denk dat het is duidelijk dat u gepassioneerd bent door wat u doet. En de mensen moeten maar eens op didoc.be gaan kijken. Didoc, dat is didoc.be. We gaan het ook op de website plaatsen natuurlijk, zodat u gemakkelijk even een kijkje kan gaan nemen op de website. Nu, het lijkt me ook heel duidelijk dat het voor u belangrijk is om dit te doen, maar misschien moeten we toch daar nog wat dieper op ingaan. Waarom is dat nu voor u zo belangrijk om dat te doen? Welke rol heeft het geloof in uw leven?
Nu, het geloof, ik mag zeggen, ik ben dus lid van het Opus Dei sinds meer dan 30 jaar. En ik ben daar ook door in gevormd. Dat heeft mij een rijkdom gebracht die eigenlijk niet te beschrijven is, want ik weet dat door de roeping die ik gekregen heb van God, God mij ook een duidelijke weg getoond heeft om de heiligheid, want uiteindelijk als we naar de hemel gaan, dan worden we heilig. We zullen dan niet heilig verklaard worden door het Vaticaan of zo, maar in ieder geval, we zullen wel heilig zijn. We zullen daar bijvoorbeeld Pater Pio tegenkomen. We zullen daar de stichter van het Opus Dei, José María Escriba, tegenkomen en misschien nog andere heiligen. Misschien mensen waar we zullen van verschieten, die ook heilig geworden zijn, ondanks hun grote onhebbelijkheden. Ik ben nu gepensioneerd sinds 3 jaar, ja. En ik heb nu ook meer tijd om mij bezig te houden met die boeken. Maar ik vind dat een taak die ik gekregen heb, en ik aanvaard dat ook als een taak van God, een soort roeping, om wegens het feit dat ik vroeger altijd in de handel gezeten heb, in de commerce gezeten heb. Ik denk wel dat ik mag zeggen, ik heb die gave van commerce. Mm-hmm. Dus inderdaad, we maken winst daardoor. Dat is nu niet speciaal omdat er meer boeken verkocht worden, maar het is de manier waarop je een zaak runt die kan opbrengen. Hè. Mm-hmm. Want een omzet bepaalt niet de winst, hè. Dat weet je. Ik doe dat echt waar, omdat ik vind dat op die manier ik een bijdrage kan leveren aan de evangelisering van de wereld. We hebben trouwens ook weer een boek over de evangelisatie van de christen. Dat hebben we. Wat kan de christen doen? Want het is een moeilijke opgave tegenwoordig. Mensen durven bijna niet meer praten over hun geloof. Dus ik probeer dat zoveel mogelijk tot uiting te brengen. Maar ik moet zeggen, ik heb daar ook soms moeilijk mee omdat ik angst heb hoe dat de wereld gaat reageren. Ja. En ik denk, in al die materies moeten wij dus ergens een databank hebben met juiste berichten. En wij kunnen die dus echt aanbieden via Didok. Mm-hmm. Zeer belangrijk ook, hoor. En dat wordt echt gecontroleerd, want die artikels die gaan niet online voordat die dus echt gecontroleerd worden door een paar priesters. En die priesters van de Opus Dei, moet ik zeggen, ik ken er nu verschillende. Ik denk dat die mensen een goede vorming gehad hebben. Ja. Een pluim voor hen.
Ja, absoluut. Hè. We hebben hier zelf ook enkele van hen die onder andere catechese geven, maar die ook geïnterviewd geweest zijn. Dat is zeker waar. En ik denk dat het ook belangrijk is, hè, vandaag de dag, om ergens een plaats te hebben. Niet uit angst, maar gewoon, je wil een plaats kunnen hebben, ook op het internet, waar je naartoe kan gaan en waar je weet, dit is gemaakt door en voor katholieken, waar men niet probeert op welke manier dan ook iets van de leer te veranderen, of, maar die gewoon aanvaard wordt in liefde en in vreugde. Ik bedoel, ik denk dat u dezelfde mening bent toebedeeld. De leer van de kerk is zo mooi, is zo'n schoonheid, ja, die moet ontdekt worden. En ik denk dan misschien die artikels kunnen helpen om dat te doen. Wat ik nog zou willen vragen is, heeft u in de loop van de jaren een tendens gezien in waar mensen naar zoeken en naar vragen qua interesseveld, qua genre?
Nee, daar moet ik eigenlijk negatief op antwoorden. Ik zeg, net heb ik dat gezegd, als er boeken verschijnen over Pater Pio of zoiets. En vooral, wij verkochten dat vroeger heel veel, omdat wij in waar ik vroeger woonde, Wilselen, daarnaast hadden wij Rotselaar en er was een groot Pater Pio-centrum ook. Mm-hmm. Wij hebben een bepaald boek dat we in Franstalig landsgedeelte heel goed verkocht hebben. Ik ken de titel nu niet. Het is, in het Vlaams zal het zijn virtueel leiderschap of zoiets. Of mm-hmm. Sterk leiderschap. Dat gaat over de mensen kunnen benaderen. Maar met een katholieke, vanuit een katholieke inspiratiebron, vanuit katholiek beleven. Zodanig dat wij de mensen die, waar wij leiding moeten aan geven, ik spreek nu niet, want ik geef aan niemand nog leiding, waar wij leiding moeten aan geven, dat we die benaderen op een manier die mooi is. Want soms, dat weet iedereen, sommige leidinggevenden die behandelen hun personeel echt niet zo mooi. Maar wel, dat boek, dat was in het Franstalig landsgedeelte, verkocht zeer goed, heel, heel vreemd. En nu is dat, na een x aantal jaar is dat ook vertaald in Nederlands bijvoorbeeld. En dat verkocht niet. Ja. We hebben het, hè, maar quasi niet. Dat was misschien 10% van de verkoop in Wallonië.
Ja.
Dus heel vreemd. Maar zo echt specifieke vragen. Ik dacht ook bijvoorbeeld met die jonge heilige daar, Carlo Acutis. We hebben daar ook een boekje van uitgegeven. Ik dacht ook dat eigenlijk meer impact zou hebben, maar dat is niet gebeurd. We hebben dat verkocht, hè, dus daar nu niet van. Nu, want grote aantallen per titels, dat verkopen wij nooit. Of het moest zijn echt, ik zeg het, op bepaalde manifestaties, zoals like toen met Theresia van Lisieux en zo. Ja. En die Sarah, die heeft een tijd goed verkocht. Catharina van Siena blijft het goed doen. Hè. Die een chance dat we daar nog geen royalties meer moeten aan betalen. Die vrouw zou rijk worden. Nee, maar ik kan, daar moet ik echt negatief op antwoorden. Ja. Daar zijn geen specifieke doelen of... Nee, dat is er niet.
Wel, ik denk dat we onze luisteraars zeker kunnen uitnodigen om een kijkje te gaan nemen op de website www.didok.be. U zal het ook in het artikel vinden van de leeswijzer van deze uitzending. Vooral ook omdat, zoals ik al eerder zei, het een plaats is waar u terecht kan voor katholieke literatuur, waar u ook zeker bent. Ja, zoals men dat in de kerk ook deed, hè, een imprimatur of een nihil obstat. Mm. Het feit dat iets wordt gelezen en waar men gewoon kan zeggen, hier staat niets in wat op een of andere manier een gevaar zou kunnen opleveren tot dwaling,
ja,
of een afdoen van de rijkdom van het geloof. Hè?
Ja, dat is waar. Dat is eigenlijk een van de grootste doelstellingen geweest om een leer te brengen, een boek te brengen waar inderdaad geen dwalingen in voorkomen.
Mm-hmm.
Waar niet... want een dwaling is altijd een pootje dat weggezaagd wordt en dan zou het ganse gebouw ineen kunnen zakken. Hè?
Ja, ja, dat is maar één drup vergif nodig om een beker wijn te vergiftigen. Hè?
Dat is waar.
Ik denk, meneer Elsen, dat u zeker wel wat enkele van onze luisteraars zal mogen verwachten die misschien met u contact zullen opnemen of met didoc.be. De toekomst van het religieuze boek, dat is een grote, grote vraag, denk ik. Ja. Hoe ziet u dat?
Nu, eerlijk gezegd, ik denk de toekomst van het religieuze boek. Ik moet eerlijk zeggen, zelfs bij ons op onze website, wij verkopen altijd minder en minder.
Mm-hmm.
En ik weet, in Nederland hebben ze dat ook al aan ons vermeld, dat de verkoop terugloopt. Waarom? Ja, iedereen kent de problemen in de noordelijke landen hier. Religie staat niet hoog meer aangeschreven. Dat is gewoon zo. Dat is een feit. Maar langs de andere kant, in andere landen loopt het wel goed. Hè? Dus specifieke boekhandels, die waren er vroeger ook. Ik denk bijvoorbeeld aan die boekhandels in Banneu en zo. Die verkochten vroeger ook veel Nederlandstalige boeken.
Ja.
Ik heb zelfs boeken verkocht, ik mag dat zeggen, want die boeken lagen in zijn winkel. In Tancremont, daar hebben we ook zo'n klein kapel of zoiets. Daar verkochten wij ook boeken aan. Maar die verkopen niet meer, zelfs niet aan die pelgrims. Is er nu geen interesse meer? Leest de mens minder? Want dat is ook een gegeven, de mens leest veel minder.
Ja. Ja.
Ik heb nu mijn kinderen, een paar van mijn kinderen, die lezen nog echt heel veel. Ja, dus, maar het is een feit, mensen lezen minder. En plus ook, het publiek dat zich interesseert momenteel aan het katholieke boek is ouder aan het worden en sterft ook langzaam uit.
Dat is zo, ja.
Het is ook een gegeven voor het fysieke winkels, gewoon fysieke winkels, lekker als wij vroeger hadden, dus voor kleding, die sterven ook langzaam uit.
Ja.
En dat is niet bij gebrek aan het publiek, want dat publiek is er, maar het publiek gaat naar andere dingen.
Ja.
Er is zoveel diversiteit tegenwoordig, dat het wordt echt moeilijk. Ik kan daar geen oplossing voor bieden. Ik denk, als de kerk moest morgen vollopen, dan zou er misschien terug interesse zijn.
Een uitnodiging aan u allen, dierbare luisteraars. Meneer Elsen, van harte dank voor uw komst naar onze studio's en nog heel veel zegen over uw werk en over Didoc.
Graag gedaan, heel graag gedaan. Dank je wel.
En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria en De Leeswijzer, zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering. We hopen dat u dus een bezoekje brengt aan didoc.be om eens te gaan grasduinen in hun aanbod en ook het initiatief te helpen. Op die manier kan u goede katholieke literatuur in huis halen en steunt u een goed initiatief. En uiteraard hopen we ook dat u zich misschien geroepen voelt om te gaan grasduinen in de geschiedenis van de familie Breidel. We danken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer waar wij opnieuw enkele boeken aan u zullen voorstellen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.